Een goedemiddag mensen. Welkom bij de commissie Economie. Die naam van bereikbaarheid staat hier niet bij, hè? Nee, u wilt er misschien wel van maken, maar ik hou ook even op de commissie Economie. Welkom. Mevrouw Noorkamp was gezegd dat ze later zou zijn, maar ze is mooi op tijd. Dus dat is achterhaald, dat is heel goed. En ik heb begrepen dat Chris Schotman zich laat verexcuseren. Maar zijn er nog andere mededelingen ten aanzien van vervanging en dergelijke? Ik kijk even rond. Prima, dan is dat mooi. Dan wil ik naar het vaststellen van de agenda. Uiteraard iedereen ook op de publieke tribune welkom. Het is aardig vol, maar ik denk toch dat nog veel inhuizigen zijn. Welkom aan de rekenkamer. Maar mensen die meeluisteren aan de podcast ook welkom uiteraard. De agenda. De agenda ligt voor u. Mijn vraag is, kunt u instemmen met de agenda? En het bijzondere natuurlijk is ook punt 6, het besloten gedeelte. Ik kijk ook aan u, meneer van 50PLUS, meneer Jansen. U heeft mijn vraag gehoord. Kunt u instemmen met de agenda? Ja. Geweldig. Dan stel ik bij deze de agenda vast. Dan ga ik over naar de mededelingen. Er liggen lijsten van moties en toezeggingen. Die zitten altijd bij deze commissie, maar die worden periodiek eens per kwartaal wat actiever geagendeerd. De eerstvolgende keer dat dat gebeurt is op de commissie van 2 december. Dat geldt ook voor de lange termijn agenda. En er is wel in tussentijd een vraag gekomen van de heer De Boer van de SGP over het handhaven van de toezegging E9, Maritieme Service Haven Urk. Omdat dan de toezeggingen zogezegd op 2 december besproken worden, wil ik eigenlijk uw vraag eigenlijk meenemen naar 2 december. En dan daarbij te betrekken. Is dat goed? Prima, dan spreken we dat zo af. Zijn er nog andere mededelingen? Kijk even de commissie rond. En zometeen. U steekt de hand op als portefeuillehouder, maar ik geef u zometeen het woord. Oh, oké, de heer Jansen van 50PLUS.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat heeft ook met de lange termijn agenda te maken. Ik heb een griffie doorgegeven dat ik voornemens ben om 6 januari een beeldvormende sessie te houden over de door mij ingetrokken motie van afgelopen keer, waar het ging om 50-plussers meer aandacht te geven, het voorkomen van werkgelegenheid en ook het bestrijden van werkeloosheid. Dus dan wil ik op 6 januari daar een beeldvormende sessie verhouden.
Ik kan me herinneren dat u dat in de Statenzaal heeft, de wens heeft uitgesproken. Ik kijk even naar de griffier, dat staat ook op de conceptagenda of in ieder geval langetermijnagenda opgenomen. Mooi, het staat opgenomen, dus ik neem aan dat dat, als het allemaal goed loopt, gewoon op dat moment terugkomt. Ik kijk nog even verder rond, mevrouw Boen.
Ja, nog heel even. De lange termijn agenda wordt straks nog wel besproken, of niet?
Het voorstel is nu om gewoon op 2 december te bespreken, want dan zet hij bij de lijst van moties en toezeggingen, staat hij dan. Wij behandelen dat eens, ja, laat zeggen, om de 3 maanden agenderen we hem actief.
Ja. Ik hoorde wel de moties en toezeggingen, maar daar hoort dus ook de lange termijn agenda tegelijkertijd bij.
Ja, okay. Maar als u zegt van ik wil bijvoorbeeld iets toevoegen aan die lange termijn agenda, ja. Dan kunt u best dat ook wel nu aangeven. Okay. Dan nemen we op zich wel mee. Alleen we willen echt bespreken, nalopen. De voortgangsbewaking willen we eens per kwartaal doen.
Ja, dan zou ik toch even van de gelegenheid gebruik kunnen maken om iets aan de lange termijn agenda toe te voegen. Mm-hmm. Dat is de visie van de OMFL die toegezegd is tijdens de begrotingsbehandeling. Wij zouden dat graag op de agenda zien ter bespreking in februari. En ook met de toevoeging dat dan door de gedeputeerde ook al gelijk voldoende voorwerk is gedaan. Zodat we ook echt ergens over kunnen discussiëren.
Het ene daar kan ik wel overgaan. Het andere kan ik hooguit als doorgeefluik functioneren.
Dat begrijp ik.
Maar we hebben even uw vraag gehoord. Volgens mij heeft de gedeputeerde die vraag ook al gehoord. Maar ik ga er niet voor hem op reageren. Maar ik nodig hem misschien wel uit om hem daar even op te reageren.
Voor wat betreft het eerste gedeelte van uw opmerking, het toevoegen aan de lange termijn agenda, dat herken ik heel duidelijk uit de begrotingsbehandeling. Dus daar is geen enkel licht tussen u en dit college. Ik denk even moeten zoeken naar wat voor type voorwerk, want volgens mij hebben wij in het debatje met de VVD-fractie aangegeven dat wij gewoon even of even, maar dat ik bereid ben om het debat te voeren over alle modaliteiten als het gaat over de OMFL. Hè. Dus dat gaat van, we gaan de OMFL helemaal afschaffen en inhuizen en de uitvoering weer helemaal in huis halen tot en met. We gaan kijken naar een volledig opgetuigde ontwikkelmaatschappij met fondsen enzovoort enzovoort. En, nou, wat zijn nou de hoeken van het speelveld? Waar komen we vandaan? Hè, wat hebben we de vorige periode met de OMFL gedaan? Waar staat de OMFL nu? Maar vooral ook, dat vind ik heel belangrijk, waar komt de OMFL straks te staan in relatie tot de nieuwe economische visie? Nou, en dat hangt wel met elkaar samen. Dus ik denk als we in dat kader met elkaar kunnen spreken, dan kan ik u toezeggen of dat februari wordt. Misschien is het goed om dat ook in januari nog een keer met elkaar te bespreken als wij ook met u over die economische visie hebben gesproken. Want ik heb u toegezegd, daar kom ik in januari mee. Dan gaan wij met elkaar in gesprek over die economische visie en daar zal dus ook gewoon een uitvoeringscomponent aan zitten.
Dat lijkt me prima.
Dankjewel. Dus met alle plezier in februari, maar misschien kunnen we in januari exacter met elkaar bepalen van wanneer het echt opportun is om dan ook over die uitvoering te spreken.
Dat is goed, prima. Ja.
Mag ik dan voorstellen om dat dan misschien tegelijk met de vaststelling van de LTP te doen, omdat we dan eventueel dat nog kunnen agenderen daaraan vast. Dus als ik u dan uitnodig die discussie niet in januari te doen, maar in 2 december, dan is het denk ik een mooi moment dat u hem ook gelijk in de kalender kan zetten.
Ja, maar nogmaals, even afhankelijk van het type voorwerk dat u dan van mij verwacht. Maar daar kunnen we het dan op 2 december over hebben.
Want, dat lijkt me een prima.
Ik voel wat formatie krapte aankomen.
Eindejaarsstress willen we voorkomen, maar oké. Dan ga ik door naar punt 4. U, ja. De heer Boutkamp, ja. Zij even kwijt. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kon net de vraag van de heer De Boer van de SP niet goed verstaan. Maar ging dat over de servicehaven, de vraag?
Correct, het ging eigenlijk over de toezegging E9 over de maritieme servicehaven Urk. En de heer De Boer had een opmerking gemaakt dat hij graag het zou willen handhaven. En aangezien we nu de lijst van toezeggingen en moties nu niet behandelen, is mijn vraag om dat nalopende van of het kan afgevoerd worden, wat hij dus niet wil, maar hij wil het blijven handhaven, om die discussie op 2 december te voeren.
Ja, want op de agenda voor 25 november, daar staat een uur lang stand van zaken proces maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland behandeld.
Naar aanleiding van een eerdere opmerking van de heer De Boer.
Dus die staat erop al. Dus
ja. Dan wordt volgens mij even de gelegenheid om de heer De Boer even het antwoord te geven. Of het woord te geven.
Even een story. Er stond op de lijst met toezeggingen een toezegging om ons op de hoogte te houden als commissie van ontwikkelingen. Daar heb ik in 7 oktober heb daar een vraag over gesteld, want toen stond het voorstel om hem af te voeren. Toen is toegezegd om die toezegging te handhaven en die is gepreciseerd, zeg maar, dat er een presentatie komt. Maar mijn vraag ging over dat die, heel erg in detail, dat die toezegging blijft staan, E9, ook na de presentatie. En daar ging de vraag over die ik aan de griffier heb gesteld en dat zou dan 2 december gerealiseerd kunnen worden. Ja, inderdaad.
Nou, volgens mij is iedereen nu weer bij en kunnen we gewoon door. Dan gaan we door naar punt 4 met uw welbevinden naar het vaststellen van de besluitenlijsten van 7 oktober en 14 oktober. Ten aanzien van de besluitenlijst van 7 oktober maak ik nog even opmerking dat in de titel ervan staat Statencommissie Bestuur. Het moet natuurlijk uiteraard zijn Statencommissie Economie. En er is nog een vraag gekomen. Meneer De Boer die heeft goed opgelet. Die heeft aangegeven, volgens mij is een bepaalde toezegging niet in de besluitenlijst opgenomen. Dat ging over dat de gedeputeerde Lodders heeft gezegd dat Flevoland zich aansluit bij de lobby van Overijssel voor de opwaardering van de N50 en tussen haakjes begrotingsdoel 4.6.5. In de begroting van provincie Overijssel. En de heer Lodders heeft erop gezegd dat hij dat dat inderdaad gezegd heeft. En de verzoek is dan ook om dit toe te voegen op de besluitenlijst. En de vraag is ook of u met die wijziging kunt instemmen. Dat lijkt me uiteraard geen bezwaar, maar formeel moeten we het zo even doen. Na dit inhoudelijke punt behandeld te hebben, wil ik even aan u vragen of u kunt instemmen überhaupt met de besluitenlijsten van 7 en 14. Dat zie ik u allemaal doen. Dan zijn we deze die vastgesteld. En dan kom ik bij het eerste inhoudelijke onderwerp, namelijk de TMI-regeling.
Er is een rekenkamerrapport verschenen. Zoals u weet wordt het dan besproken bij ons. Maar het is gebruikelijk dat de rekenkamer eerst even wordt uitgenodigd om een aantal inhoudelijke vragen die er eventueel zijn over het rapport te beantwoorden, voordat we daar in debat over gaan met het college. Daar wil ik zo meteen mevrouw Hans Hoenendos en ik heb begrepen Steven van der Oostveen uitnodigen. Maar ik heb ook nog een andere naam bij staan, maar die is ook uitgenodigd. Ja. Dat is mevrouw Annelies Eggebeen. Mag ik u uitnodigen om, ik zit even te kijken waar microfoons zijn, maar zullen ze daar neerzetten, griffier?
Ja.
Ja, dan moet ik even een microfoontje regelen. Wordt het namelijk daar een microfoon? Als u daar plaats wilt nemen.
Steven wil even kort een introductie.
Ja. En dan, kijk even. En dan geef ik de heer Oostveen eerst een aftrap. Ja? Dan krijgt u van mij nu even het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte toelichting op het onderzoek van de Rekenkamer. We willen de doeltreffendheid van het economisch beleid van Flevoland in kaart brengen. Daar hebben we vorig jaar een oriëntatie op gehouden. En op basis van die oriëntatie hebben we gekozen om de doeltreffendheid van de TMI-regeling te gaan onderzoeken. We hebben begrepen dat de TMI-regeling een belangrijke regeling is voor de economie hier in Flevoland. Hij staat voor de technologische milieu-innovatieregeling. Of zoals die het meest actuele heet, de technologische MKB-innovatieregeling. Maar volgens mij is de afkorting het meest bekend bij een ieder. De regeling is in ieder geval gericht op het stimuleren van innovaties bij het MKB hier in Flevoland. En hij bestaat al vanaf 1998, wat wij hebben gezien. En voor ons was het ook een goede reden om te kijken van wat zijn nu de langdurige effecten geweest van deze regeling. En dat werd eigenlijk nog verder gestimuleerd omdat we ook hadden gezien dat er ook niet echt een evaluatie is geweest naar de doeltreffendheid van deze regeling. Dus in ieder geval voldoende aanleiding voor ons om dat onderzoek te starten. En de TMI-regeling is dus bedoeld voor het stimuleren van innovatieve projecten. En het is niet per se bedoeld om de werkgelegenheid ook te stimuleren. Maar wij hebben wel gekeken ook naar wat de werkgelegenheidseffecten zijn geweest van deze regeling. De middelen zijn bedoeld om in ieder geval het traject om een nieuw product te ontwikkelen, om dat te subsidiëren. Het uiteindelijke in productie nemen van het product, dat valt buiten de subsidievoorwaarden. Het subsidiebedrag ligt tussen de 20.000 tot 200.000 euro. Maar er wordt wel een eigen bijdrage verwacht van het bedrijfsleven. En dat moet in ieder geval 70% of meer zijn. En de middelen die beschikbaar worden gesteld, dat is zowel vanuit Flevoland als vanuit, vanuit Europa. En vanuit Europa is het dan het EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Zoals gezegd, we hebben onderzocht wat de doeltreffendheid is van deze regeling. Daarbij hebben we ons voornamelijk gebaseerd op een enquête die hebben we uitgezet onder de subsidieontvangers, dus de ondernemers hier in Flevoland. De respons voor 102 projecten die in de periode van 2000 tot en met 2013 zijn gesubsidieerd was 54%. Dus wat dat betreft vinden we dat een vrij hoge score. En we hadden ook wel de indruk dat de ondernemers graag wilden meewerken aan dit onderzoek. Volgens mij ook wel omdat ze trots zijn op hun nieuwe producten die ze hebben bedacht en ontwikkeld. Uiteindelijk zijn er wel minder ontvangers geweest dan het aantal projecten. Want we hadden ook gezien van de 102 projecten dat er uiteindelijk 83 ontvangers zijn geweest. Sommige bedrijven hebben ook dus in die periode van 2000 tot en met 2013 vaker ook subsidie ontvangen. Als we dan gaan kijken naar de resultaten van de regeling, zoals wij die in kaart hebben gebracht. De regeling is dus bedoeld om het stimuleren van innovatie en dus uiteindelijk ook van de regionale economie. Wat we al in de onderzoeksopzet hadden geconstateerd is dat er niet echt duidelijke streefwaardes zijn. Wel wilden wij graag ook de resultaten in kaart brengen. Dus we hebben zelf een onderscheid gemaakt tussen het ontwikkelen van prototypes en de tijdelijke werkgelegenheid die ermee verbonden is. En vervolgens ook nog gekeken van in hoeverre zijn nu die nieuwe producten of de prototypes, in hoeverre zijn die ook uiteindelijk in productie genomen? En welke meer structurele werkgelegenheid is daarmee gemoeid? Als we dan kijken dus naar die resultaten, dan zien we dat in ieder geval in de periode 2000-2013 ruim 10 miljoen euro subsidie is verstrekt aan de 102 projecten. De 102 TMI-projecten hebben minimaal 43 prototypes opgeleverd. En waarom is dat minimaal? Dat komt omdat sommige subsidietrajecten waren nog niet officieel afgerond. Dus wat dat betreft konden we ook nog niet een vast aantal daarvoor presenteren. En sowieso hebben we ons ook gebaseerd op een enquête. En dat is dus ook niet een totaalbeeld uiteindelijk geweest. Maar in ieder geval, we hebben dus wel gezien dat er dus minimaal 43 prototypes zijn ontwikkeld. En in totaal is er een tijdelijke werkgelegenheid geweest van 365 arbeidsjaren. Als we verder gaan kijken naar het aantal nieuwe producten wat ook in productie is genomen, zijn er van die 43 prototypes, zijn er minimaal ook 37 nieuwe producten in productie of in gebruik genomen. En we hebben ook vervolgens gekeken hoeveel werkgelegenheid daarmee gemoeid is. En na 2 jaar en na 5 jaar was dat eigenlijk per nieuw product was het ongeveer 4 FTE. Zoals gezegd, ja, er zijn geen concrete streefwaardes geformuleerd, waardoor wij het moeilijk vonden om te concluderen of het voldoende doeltreffend is geweest. We hebben uiteindelijk wel gezien, omdat het resultaten en effecten heeft opgeleverd, dat het wel aannemelijk is dat het doeltreffend is. Maar goed, dit onderzoek kan wellicht worden gezien als een soort van nulmeting, aan de hand waarvan u ook kan bepalen van is dit nu voldoende geweest, deze resultaten en effecten. En daarbij hebben we ook nog enkele aandachtspunten benoemd waar we ook nog u op willen wijzen en waar we ook aanbevelingen hebben gedaan. Ten eerste over de administratieve lasten. We hebben van de ondernemers ook wel te horen gekregen dat ze eigenlijk de administratieve lasten die gemoeid gaan met het verantwoorden over wat ze hebben gedaan met de subsidiemiddelen, dat het wel standaard, dat ze dat te veel vonden. En het ging dan voornamelijk over voortgangsrapportages en over eindrapportages. De vraag was wel gekomen of dat op een handigere manier zou kunnen worden ingericht. Vervolgens hebben we ook 4 min of meer afwegingen eigenlijk aan u willen voorleggen. Om daar ook een keuze in te maken van of de subsidie een subsidie zou moeten blijven. Of dat het bijvoorbeeld ook een lening zou kunnen worden. Van een aantal ondernemers hebben te horen gekregen dat zij het ook niet gek zouden vinden als in plaats van dit een subsidie zou zijn, dat het een lening zou kunnen worden op het moment dat zij ook succesvol een product in de markt hebben kunnen zetten. Maar goed, bij een lening zal er op een andere manier moeten worden geadministreerd en er zijn ook weer voor's en tegens voor. Dus het is in onze optiek ook aan u om daar een keuze over te maken. Wat we ook hebben gezien is dat er kleine en grote projecten worden gesubsidieerd. Waarbij de grote projecten dus in ieder geval qua financiële omvang, dat die meestal wel meer werkgelegenheid opleveren. Maar grote projecten of financieel grote projecten levert dus uiteindelijk ook minder subsidieontvangers op. Dus dat is ook een keuze. Er kan ook worden gekozen om juist met minder geld meer subsidieontvangers te gaan subsidiëren. Een andere overweging is nog of om niet een bedrijf meerdere subsidies te geven. Wat we dus hebben gezien is dat van de 102 projecten er waren er uiteindelijk 83 ontvangers. Uiteindelijk zou je er ook voor kunnen kiezen om per bedrijf maar gewoon 1 subsidie te verstrekken. En vervolgens daardoor ook meer spreiding te hebben in het aantal bedrijven wat een subsidie ontvangen. En uiteindelijk ook kunnen gaan innoveren. En het laatste criterium, aandachtspunt, was de beoordeling van in hoeverre is een aanvraag, is een project ook daadwerkelijk nieuw voor Flevoland. En voorheen werd het gedaan door een externe adviescommissie. Dat waren mensen uit het veld die experts waren op het gebied van of iets nieuw was of niet. Het zorgde voor lange doorlooptijden. En de provincie wilde dat uiteindelijk meer in eigen hand houden. Daarvoor is gekozen voor een interne adviescommissie. Wat wij in overweging geven is, We hebben zelf niet inhoudelijk hier onderzoek naar gedaan, maar op het moment dat moet worden bepaald of iets nieuws voor Flevoland. En in de nieuwe EVRO-periode wordt zelfs bepaald van dat het nieuw voor Nederland moet zijn. Is het wellicht verstandig ook om te kijken in hoeverre er externe expertise hiervoor kan worden bij worden betrokken. Uiteindelijk zijn dit de aanbevelingen die hebben we gedaan. En dit was eigenlijk een korte toelichting op het onderzoek.
Dank u wel, meneer Van Oostveen. Ik merk dat u eigenlijk gewoon de 5-minuten-versie eventjes nog heeft gepresenteerd. Dus de volgende keer in de commissie, president, mag ik kunnen uitnodigen om dan een pitch van te maken die 3 minuten kost in plaats van het toelichten van een 5-minuten-versie. Maar dank hiervoor. Het zorgt in ieder geval dat alle statenleden die het rapport niet hebben gelezen alsnog kennis hebben genomen. En ik kan me voorstellen dat er nog wat technische vragen zijn die we aan de Rekenkamercommissie willen stellen. En ik kijk even rond. Heer Hosper. Hopster, ja, sorry.
Ja, voorzitter, we hadden een naam voor de vergadering nog even geoefend, maar goed.
Volgende keer. Dan had ik hem goed.
ik heb een vraag over die administratieve procedures. En met name de procedures vooraf of achteraf. En dat maakt natuurlijk een wezenlijk verschil. En kijk, ik kan me voorstellen als je het achteraf moet verantwoorden. En dat levert vertraging op in het moment van de uitbetaling. Dat je een soort liquiditeitsspanning creëert bij de ondernemers. Maar vooraf, terwijl het product op de markt gebracht moet worden, kan het ook zijn dat het ertoe leidt dat het of niet tijdig of helemaal niet op de markt komt. Is er ook een duiding te geven in hoeverre dat laatste zich voorgedaan heeft in het onderzoek? Dus producten die op de markt hadden kunnen komen, die door een lange doorlooptijd niet op de markt zijn gekomen. Is daar iets van bekend?
We kunnen eerst een rondje doen met vragen dat u die noten leert. Of we kunnen eerst vraag-antwoord hebben. Het is een beetje van hoeveel vragen er in de zaal zitten. Ik zie de heer Post nog. Even de vingers zien. Ik heb hier 5 vragen. Zal ik ze dan 6? Zijn dit ze of moet ik gewoon eerst inventariseren? Ja, dan laat ik ze 1. Als het bij deze 6 is, ga ik even denken. Misschien handig dat is voor u het makkelijkst om gelijk te beantwoorden. Als het kort en krachtig kunt, dan nodig ik u zo uit.
Nu beantwoorden?
Dank u wel voor de vraag. Als ik het goed heb begrepen, is uw vraag eigenlijk, hebben wij een beeld van of ondernemers zijn afgehaakt door de lange administratieve doorlooptijd of lasten die er bij de TMI-regeling wellicht zijn geweest?
Meneer voorzitter, voor het moment van starten van het bedrijf, zeker starten met het product?
Bij de TMI-regeling gaat het om een idee wat wordt uitgewerkt door een ondernemer. En dat idee wordt in een aanvraag wordt het gedaan, wordt het voorgelegd bij de ambtelijke organisatie. En die geeft een oordeel in hoeverre dat ook in aanmerking komt voor een subsidie. Uiteindelijk is het aan GS om de beslissing te nemen over deze subsidieaanvraag. Van tevoren is dus nog niet al duidelijk dat het traject om te komen tot een prototype ook daadwerkelijk gaat leiden tot een prototype. Misschien is het wel goed om te realiseren, bij innovatie is eigenlijk heel veel van tevoren nog niet heel erg duidelijk. En wat we hebben onderzocht is wel dat we hebben gekeken hoeveel projecten uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Maar we hebben uiteindelijk niet gekeken in hoeverre die niet zijn doorgegaan omdat de administratieve lasten te zwaar waren. Dus misschien moet ik u helaas teleurstellen. Ja.
Misschien dat de portefeuillehouder
nog aanvulling kan. Het is wel een relevante vraag. Misschien iets in aanvulling. In de vorige periode hebben we de TMI-regeling ook al aangepast. In de zin dat we nu praten over vroege fasefinanciering. Waar we inderdaad opgaan voor een prototype. Waarvan je niet weet wanneer het en hoe het naar de markt gaat. Maar de TMI-lening die is juist voor die fase waarin ondernemers zeggen, ik heb al een product, dat gaan we valoriseren. We gaan naar de markt toe en we zijn al in een verder stadium. Dus het heeft heel erg te maken met in welke innovatiestadium bevindt de onderneming zich. He, dus daarom hebben we in de vorige periode ook dat onderscheid gemaakt tussen de TMI-lening, voor producten die al dicht tegen marktintroductie aanzitten, en nu de TMI-subsidie, die echt voor die experimentele fase zit, waarin je eigenlijk nog niet weet wat de uitkomst is. Maar, en ik denk dat het onderzoek ook wel heeft aangetoond, de time to market, want daar duidt u op, dat geven de meeste ondernemers ook wel aan, de time to market is
aanzienlijk verkort.
Dank u wel. Volgens mij met de vinger met de heer Van Ginkel wilde hij een door- en aanvullende vraagje opstellen. Of aansluitend, meneer het woord.
Nou, ik heb eigenlijk nog een vraag aan de gedeputeerde. Mijn vraag is eigenlijk, er zijn dus twee fases waarin de subsidie verstrekt zou kunnen worden. Dus in een beginfase, als er nog geen prototype is, maar om het een hulp te zijn bij het ontwikkelen. En in een eindfase, wanneer er al wel een prototype is, maar om ze zeg maar verder op weg te helpen. Zie ik dat goed?
Praten over de thema subsidie. Dat is onderwerp van het onderzoek van de Rekenkamer. En we hebben ook nog, en dat wordt door de OMFL uitgevoerd, de thema lening.
Dan maak ik het rondje naar linksom. De heer Korteweg of? Nee, had u een vraag? En dan Korteweg.
U stelt net dat bij grotere subsidiebedragen komt er meer tijdelijke werkgelegenheid. Is dat gewoon per grote studiebedrag? Subsidiebedrag of is dat per euro? Want het is natuurlijk interessant. Je kunt natuurlijk zeggen, geef een hele hoop kleinere, een klein bedrag. Misschien levert dat zelfs in totaal dan meer op. Of hebt u daar enig inzicht in? En als je nou ook kijkt naar het aantal innovaties. Als je met kleinere bedragen, krijg je er dan meer? Of met dat grote bedrag één hele mooie?
Wat verstaat u onder een heel mooi...
Nou, eentje die op de, die is die en van belang is... ja, er is natuurlijk geen criterium voor maatschappelijk van belang is. Of die voor Flevoland extra veel structurele werkgelegenheid oplevert.
Wat we hebben onderzocht, en dat is ook onderzocht op basis van de enquêtegegevens, is dat wat we hebben gezien is dat de grotere projecten naar verhouding meer werkgelegenheid opleveren. En ja, dat is tijdelijke werkgelegenheid. En of het standaard is dat, dat meer kleinere projecten ook meer uiteindelijk gaan opleveren voor Flevoland. Dat vind ik eigenlijk te moeilijk om daar nu een gerichte antwoord op te geven. Wij hebben teruggekeken, maar in hoeverre er nu ook daadwerkelijk generieke uitspraken kunnen worden gedaan over de provincie Flevoland zou altijd subsidie aanvragen van 20.000, maar moeten accepteren in plaats van subsidie aanvragen van 200.000. Dat vind ik...
Mag ik aanvullen, voorzitter?
U mag aanvullen, maar ik heb zo meteen nog een aanvullende vraag erop van mevrouw Azarkan.
Oké, misschien helpt het. We hebben in het onderzoek geworsteld met wat is nou de doelstelling van de TMI. Dat is niet, zoals wij het hebben geïnterpreteerd, niet per definitie het creëren van werkgelegenheid, maar vooral innovatie. En dan kan je de vraag stellen, wil je innovatie richten op kleine projecten en kleine bedrijven of grote bedrijven met grote innovatiekracht. En daarom hebben we dit onderscheid ook willen maken. Dus we hebben niet zozeer gekeken, leveren grote projecten nou ook meer werkgelegenheid? Want per euro zal het FTE niet, denk ik, niet zoveel uitmaken.
Mevrouw Azarkan had een aanvullende vraag.
Ja, nee, maar deels is mijn vraag beantwoord. Ik was toch vooral geïnteresseerd in meer, want ik denk wat is meer dan in vergelijking met kleine bedragen. Kunnen wij ook dat definiëren met elkaar? Of is het een meer in meer werkgelegenheid, maar meer niet?
Wat we hebben gezien is in ieder geval dat de grotere aanvragen, dus de projecten die meer subsidie hebben ontvangen, uiteindelijk ook meer werkgelegenheid, tijdelijke werkgelegenheid met ze meebrengen. Maar het zijn hele kleine aantallen die we ook hebben gebruikt. Dus om daarvoor generale uitspraken te doen is te moeilijk. Dus daar zou ik ook mijn handen niet aan willen branden.
Dan de heer Van Raafzwaai.
Naar aanleiding van het laatste antwoord is een deel van mijn vraag al beantwoord. Het gaat alleen zoek naar bevestiging van. Er zit een schijnbare contradictie in. Aan de ene kant lees ik dat de aanvraagprocedure als betrekkelijk eenvoudig wordt beschouwd. Dus aan de achterkant hebben we heel veel last van de hoge administratieve druk als het proces loopt. Dat lijkt een bijna contradictie, maar. Ja, mijn tweede vraag heeft u net al beantwoord, want ook mijn vraag was gericht van, als je praat over ontwikkeling en productie, zie je toch een trend dat productie vaak buiten Flevoland plaatsgevonden. Neem voor, een mooi voorbeeld de airfryer. Ja, we hebben gesubsidieerd, het is ontwikkeld. Het levert ons alleen een laboratorium op. En de productie van de airfryer op zich, die vindt in China plaats. Dus. Oké, okay, maar dit is beantwoord. Dat u dat niet heeft onderzocht.
Misschien goed om ook nog wel iets te zeggen over de airfryer. Het is uiteindelijk zonde, waarschijnlijk, voor Flevoland dat de werkgelegenheid hier niet heeft kunnen neerslaan, inderdaad. Het is ook maar de vraag in hoeverre dit soort producten ook daadwerkelijk ook in Flevoland gemaakt kunnen worden. Aangezien de loonkosten in China zoveel lager zijn dan hier in Flevoland. Dus misschien is het al wel een heel mooi resultaat dat zoiets als de airfryer hier is ontwikkeld met deze subsidie.
Ja. Laat het iets meer bij de onderzoek opzet houden. Ja. Want ja. Ik denk dat anders nodigt u te veel politici uit om hierop te reageren. En ik wil graag het debat eerst op de inhoud voeren van onderzoeksmethoden en resultaten daarvan en technische vragen. En het debat van de politiek komt daarna. Ik geef aan de linkerkant. Volgens mij, wie had ik daar? Heer Smetsers, D66.
Dank u wel. Ik wil allereerst graag complimenten maken voor de uitmuntende toelichting van zojuist. Ik heb twee vragen. Er wordt het compliment, bedoel je?
Nee.
Oh, nee, toelichting. Ja. Er wordt bij tijdelijke werkgelegenheid een verband geconstateerd tussen de hoogte van het subsidiebedrag. Nou, die hoef ik niet in te leiden eigenlijk, want daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Zorgt een hoger bedrag ook voor een grotere succeskans op de innovatie? Of is de groep die je hebt onderzocht te klein om daar iets over te zeggen? En dan geeft u ons de overweging of de subsidie maar één keer per bedrijf verstrekt zou moeten worden of meerdere keren per bedrijf. Om die afweging te kunnen maken is het wel interessant om te weten of de bedrijven die meerdere keren subsidie hebben ontvangen ook meerdere keren succesvol geïnnoveerd hebben. Misschien dat daar nog iets over te zeggen valt op basis van jullie onderzoek. Dank u wel.
Om te beginnen met uw laatste vraag. Wat we inderdaad hebben gezien is dat de bedrijven die meerdere keren subsidie hebben ontvangen, dat wel vaak ondernemers zijn die bekend zijn met wat er komt kijken bij het innoveren, bij het uitgaan van een idee en te komen tot een prototype en uiteindelijk ook om te komen tot een succesvol product wat ook kan worden vermarkt. Wat dat betreft, we hebben in gesprekken ook wel te horen gekregen dat een van de meest doorslaggevende factoren om te komen van een idee tot uiteindelijk een succesvol product is ook wel een ondernemer die daarin goed is. En een ondernemer die dus al een keer een subsidie heeft gekregen, daarmee ook al een succesvol product heeft ontwikkeld, is vaker, denk ik ook wel, degene die dus een vervolg product kan ontwikkelen, succesvol hier ook weer mee. Alleen aan de andere kant, als dan komen we misschien wel weer in een politieke discussie. Nee. Ja. En uw andere vraag over een grote bedrag, of dat ook uiteindelijk tot meer succes leidt, daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Daar kan ik ook niet hier u over antwoorden.
Dank u wel. Volgens mij, de heer Verginkel, had u uw vraag al de eerste keer gesteld? Oké, dan ga ik naar de heer Postert volgens mij. Dan nog eens weer in het begin opgestoken.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk een tweetal vragen en een opmerking. Allereerst de complimenten voor het rapport. Helder leesbaar en goed onderbouwd. Mijn eerste vraag is eigenlijk, dat er staat ergens in het rapport dat er 22% van de TMI-verstrekkingen eigenlijk niet nodig zou zijn geweest. Dat brengt me eigenlijk tot de vraag, op het moment dat de regeling open gaat, dan is er vaak meer vraag dan aanbod. Het is wat vrij snel is hij volgeschreven en gefaciliteerd. Maar ik mis eigenlijk een aanbeveling hoe er misschien een betere screening plaats kan vinden om dit probleem te onderkennen en te voorkomen. Heeft u een idee hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden? Dat is de eerste vraag. De tweede vraag is eigenlijk, vooraf is de administratieprocedure vrij gering. De aanvraag kan ook eenvoudig ingediend worden. Achteraf lees ik in het rapport dat er een vrij uitgebreide administratieve last is bij de ondernemer. Maar is het ook mogelijk om aan de voorkant iets meer werk te doen, zodat er ook een betere screening plaats kan vinden? En eigenlijk een opmerking. Door de rekenkamer zijn een viertal overwegingen gedaan. En persoonlijk had ik het wel erg op prijs gesteld als de rekenkamer ook bijvoorbeeld een denkrichting gegeven had. Dat waren mijn vragen, tot zover.
gaat de gang met de beantwoording.
Ja, dank u voor deze vragen. Of er een screening had voorkomen dat er niet 100% slaagkans was geweest, dat denk ik niet. Omdat het is inherent aan dit soort subsidieregelingen. Als je innovatie stimuleert, dan kan het niet zo zijn dat je 100% succes behaalt. En ik had ook een vraag verwacht van, is 22% dan veel of weinig? Dat is heel lastig om te beoordelen. Wij hebben ervoor gekozen om in onze bevindingen te benadrukken dat 78% succesvol is geweest. En ja, ik zou graag willen dat er vergelijkbaar onderzoek was, maar dat hebben wij niet kunnen vinden. Maar een screening zal niet tot 100% leiden. En dat geef ik ook meteen uw antwoord op het tweede deel van de administratieve lasten. Of wij een denkrichting zouden hebben gegeven in onze overwegingen. Nou, het is zojuist al aan de orde gekomen dat een rekenkamer ver van de politieke keuze moet blijven. En daarom hebben wij het alleen geformuleerd in de twee uitersten waartoe een afweging gemaakt kan worden. En ik gaf zojuist het voorbeeld van, je kan kleine startende MKB-bedrijven willen stimuleren, dan geef je dus kleine bedragen aan veel. Of, wat net aan de orde was, er blijkt dat ervaren grotere bedrijven meer werkgelegenheid misschien opleveren, maar dat weet je nog niet genoeg van de vele kleine. En het wordt snel een ideologische politieke afweging. En daar gaat de rekenkamer niet over, dat is aan u.
De heer Post heeft een aanvullende vraag.
Dank u wel, voorzitter. Uiteraard zal dat ook een politieke keuze zijn, maar wellicht kan de gedeputeerde daar een antwoord op geven hoe u dat ziet.
Maar dat doen we in de volgende ronde. Dan kijk ik even rond. Dan heeft de heer Van Avoort nog een vraag. En volgens mij met de andere laatste de technische vragen.
Sorry? Ja, technische vraag. Ja. Ja, want er staat in het rapport dat de succesrate zit tussen de 78 en de 95% wat prototype betreft. Maar dat is gebaseerd op de formulieren die ingevuld zijn. En er is natuurlijk grote kans dat er een bias in zit in die formulieren. Dat mensen die wel een productief type gehad hebben, dat die eerder geneigd zijn om een formulier in te vullen. En daarnaast zijn er ook 12 projecten die helemaal niet doorgegaan zijn. Dus die had je ook mee kunnen nemen dan in je als formulier. Je had dus 12 virtuele formulieren in kunnen vullen met een succes 0. En dan kom je in plaats van die 78% kom je dan op 64%. Hè, dat geeft een meer reëel beeld. Je zou ook kunnen zeggen van, je deelt de 47 prototypes door de 102 projecten en dan heb je een succesrate van 40%. Dus ik vind dat percentage 78%, dat vind ik erg tentatief.
Wat we hebben geprobeerd in het rapport is zo helder mogelijk aangeven waar de getallen vandaan komen. En ik kan me voorstellen dat er meerdere mogelijkheden zijn om de getallen weer te geven. We hebben voor deze in onze optiek ook feitelijke weergave gekozen. We hebben ook aangegeven hoeveel projecten uiteindelijk niet zijn doorgegaan. Ja, ik kan me ook wat u zegt, dat had misschien ook gekund. Maar uiteindelijk, omdat we alle gegevens ook in het rapport vermelden, is het ook inderdaad aan u om te bepalen van, is dat inderdaad het glas half vol of is het glas half leeg? Dus wat dat betreft vonden wij dit in ieder geval de meest logische wijze van presenteren.
Dank u wel voor uw antwoord. Nou, volgens mij heeft iedereen de kans gehad om technische vragen te stellen aan de rekenkamer. Dan dank ik voor de toelichting en de beantwoording van de vragen. En dan kunnen nu de politieke discussie over het rapport starten. Ik wil het graag doen in twee termijnen. En ik zou graag de mensen willen uitnodigen om het woord te voeren. En wie mag ik als eerste het woord erover geven? De heer De Boer.
Dank u, voorzitter. Nou, wat ons betreft een mooi rapport. De streefwaardes waren dan niet bekend. Maar het is wel voldoende aannemelijk dat er sprake is van doeltreffendheid. Ik moest bij het lezen van het rapport nog wel denken aan de titel van het coalitieakkoord, innovatief en ondernemend. En ik denk dat de gedeputeerde het met mij eens zal zijn dat dat hierbij past. Wordt wel eens gezegd dat de overheid geen banen kan maken. En na dit rapport concludeer ik, de overheid kan dus wel banen maken. Er worden 4 aanbevelingen gedaan. 2 zijn wat meer strategisch van aard en 2 wat meer operationeel van aard. De eerste aanbeveling staat in het rapport dat provinciale staten streefwaardes zou moeten ontwikkelen. Het valt me op in de beslispunten dat die opdracht nu aan GS wordt gegeven. Mijn vraag is, kan ik hem inderdaad zo lezen dat wij dus een voorstel krijgen van PS en dat wij als PS de streefwaardes vaststellen? Dan worden een aantal afwegingen gegeven. Ik heb er wat over nagedacht. Het is meer een suggestie van, ik zie het zo voor me dat het gedifferentieerd wordt en dat bijvoorbeeld kleine aanvragen eerder voor een subsidieaanmerking komen en grote aanvragen eerder voor een lening. Ook gegeven zeg maar, dat het druk zit op het EFRO-budget. En op deze wijze kan, als je leningen verstrekt voor grotere aanvragen, kan het ook revolverend worden ingezet dat we die 1 euro meerdere keren kunnen inzetten. Maar dat is vooral als suggestie bedoeld. Ik voel me wel wat voor om die drempel ook te verlagen, want die is best hoog. Projecten vanaf 67.000 euro komen in aanmerking. We moeten natuurlijk oppassen met het verstrekken van de lening dat we niet op het terrein komen van het MKB en Technofonds, de TMI-lening, die in de volgende fase zit van innovatie. Andere vraag is nog, er loopt op dit moment een kapitaalkrachtonderzoek naar de Noordvleugel. Dat onderzoek is, ik ben even benieuwd van, zijn de resultaten er al? En ik zou wel wat voor voelen om die onderzoeksresultaten dan te leggen naast alle beleidsinstrumenten die we hebben. Dus dan zowel de FLOO, TMI, MKB Technofonds, die naast elkaar. Zitten we nog op de goede weg en is er nog een match? Oké, dank u wel.
Dank u wel. De heer Post van de ChristenUnie.
Ja, mijn vraag is eigenlijk, dank u wel voorzitter trouwens. Mijn vraag is blijven staan. Zou de gedeputeerde aan kunnen geven in de overweging welke denkrichting het college wil volgen? En wellicht kan er ook nagedacht worden over de administratieve last vooraf of achteraf, wat er een betere verdeling in zou kunnen zijn.
Dank u wel. Dan de heer Van Ginkel, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Wat ons betreft is een van de belangrijkste conclusies dat weer net als altijd vooraf de doelstellingen niet duidelijk gesteld worden, waardoor evaluatie achteraf eigenlijk onzinnig is. Want hoe moet je nu bepalen of je de doelstelling gehaald hebt als je hem vooraf niet gesteld hebt? En daarbij de rest van de aanvullingen vragen wij ons af van hoe gaat GS dit oppakken en wanneer gaan we dit verder behandelen?
Dank u wel. Dan kijk ik even rond. De heer Smetsers van D66.
Dank u wel. Allereerst, naast de complimenten voor dus de toelichting, ook een gedegen rapport. Lijkt goed onderzoek gedaan te zijn. Aan de gedeputeerde de vraag, wanneer kunnen wij verwachten dat er met de aanbevelingen iets gedaan is? Op welke termijn kunnen wij dat tegemoet zien? Dat was hem.
Dank u wel. Dan ga ik even hier naar mevrouw Azarkan van de PvdA.
Ja. Ook van onze kant bedankt ons dank aan de Rekenkamer. Het is een heel rapport en heeft ook heel veel informatie opgeleverd. Wij kunnen ons vinden ook in de aanbevelingen. Wij hebben wel een vraag over 4.4. En vooral wat ook ChristenUnie aangaf, de overwegingen van dit college. Als het gaat om A, B, C en D.
Dank u wel. Dan ga ik door naar de heer Van Ravenswaai.
Dank u wel, voorzitter. Gelet op de beantwoording van het college van het rapport, kan ik alleen maar blij wezen en rustig gaan slapen, want het college kan zich vinden in de aanbevelingen. Nou eens vinden, wat je vindt mag je natuurlijk wel houden, maar ik zou toch graag willen weten van, u vindt er wat van en wanneer krijgen we de voorstellen wat u ervan gaat vinden?
U sluit zich aan bij de vraag van D66 dus, wanneer het komt met antwoorden.
Vinden in deze aanbeveling is iets anders. Ik neem het over en we gaan er wat mee doen.
Prima, dank u wel. De heer Hofster had volgens mij als eerste aan die zijde de vraag gesteld. Dan kom ik daarna bij de andere. Ja, ik ging niet het rijtje af, maar degene die het eerste meldt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het rapport is duidelijk
MKB was en is een belangrijke motor voor onze Flevolandse economie. En die TIM-regeling die lijkt ook succesvol daarbij aan te sluiten en leidt tot duurzame werkgelegenheid. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk wel meegemaakt dat de conjunctuur wat roet in het eten gooide. Waardoor ook waarschijnlijk de kapitaalkrachtigheid van het bedrijf ook wat verzwakt is de afgelopen termijn. Maar goed, dat is de conjunctuur. Maar het blijft gewoon belangrijk om die MKB-bedrijven volop te faciliteren. Het is makkelijker om MKB-bedrijven te faciliteren dan grote bedrijven te acquireren. En dan, want die laatste hebben ook nog de twijfelachtigheid over de continuïteit. Wij zijn het eens met de aanbeveling om die meetbaarheid wat smarter te definiëren. Dus dat betreft sluiten we ons aan bij de aanbevelingen. En wat ons betreft als enige wens, als wij de samenwerking tussen een aantal MKB-bedrijven nog zouden kunnen stimuleren. En nog weer zou leiden tot innovatie, dan zou het ook nog een goed ding zijn vanuit ons als CDA-fractie. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Ik kijk even die kant op. Ik had een paar vingers tegelijk gezien. Dan ga ik naar de heer Janssen. Dan kom ik daarna bij de heer Korteweg.
Ja, voorzitter. Ook compliment voor dit rapport. Geeft een duidelijk overzicht. Voor de rest sluit ik mij aan bij de vraag die gesteld is door D66. Maar ook door de vraag die gesteld is voor de PVV. Met uitzondering van de conclusie die door de PVV al gesteld is.
Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Korteweg.
Ook dank voor dit rapport. Het geeft weer eens een goed inzicht hoe zo'n regeling hier werkt en dat we er inderdaad wat aan hebben. Het onderstreept ook nog wel eens, er werd gezegd, de overheid kan banen maken als conclusie. Dat zou je kunnen zeggen, maar in ieder geval regelingen die de overheid treft, deze is in ieder geval iets waar banen van komen. En misschien komt daar hier van dit soort geld wel veel meer banen als van hele grote investeringen waar wij als provincie aan doen. En dus misschien moeten we, maar het is ook iets voor de toekomst, te kijken of we dit soort regelingen nog wat verder kunnen optuigen om op die manier het MKB nog beter van dienst te zijn, zodat we en innovatie en duurzame werkgelegenheid extra bevorderen in onze provincie waar zo'n behoefte aan is. De opmerking van de heer De Boer zou ik wel willen ondersteunen om eens te bekijken bij lening of subsidie inderdaad bij een grote of een kleine. Ik kan me wel vinden in het idee van een grote dan eerder aan een lening te denken. En dan is er ook misschien meer geld in de pot. Er werd ook al gezegd net, we moeten een overzicht hebben van al die regelingen die wij op dit gebied hebben. Misschien is dat dus goed om die eens naast elkaar te leggen en dan in zijn geheel dat nog eens te evalueren. Waar kunnen we meer accent op leggen, waar minder. En misschien is het ook misschien iets voor de rekenkamer ook is naar de andere regelingen te kijken die op dit gebied een rol spelen.
Dank u wel. Dan heb ik nog drie partijen niet gehad. Dat is hier de SP, geloof ik. En ik heb. Dus heb ik SP wel? Oh ja, die heb ik wel gehad. Ja. Dan heb ik Partij van Dieren en de VVD nog niet gehad. Dan de VVD. Nu. Aan u het woord.
Dank u wel. Wij danken ook de Rekenkamer voor het rapport. Wij kunnen ons goed vinden in de aanbevelingen. We zijn ook zeer benieuwd naar wat het college gaat voorstellen. We snappen ook dat dit een regeling is waarin je aan de voorkant niet alles kan vastleggen. Toch vragen wij ons af of de criteria aan de voorkant niet aangescherpt kunnen worden. En toch iets meer naar de haalbaarheid gekeken kan worden vooraf. Zodat je ook naar de hand beter kan evalueren. Wat betreft subsidieregeling of lening, voor ons is dat op zich niet zo'n punt. We kunnen ons wel voorstellen dat inderdaad een lening revolverend ingezet kan worden. Dus dat zouden we ook graag verder willen bekijken. Maar zowel voor subsidieregeling als voor lening vinden we dat aan de voorkant toch iets scherper de criteria geformuleerd zouden moeten kunnen worden. Dank je wel.
Dank u wel. Meneer Van der Aanvoort.
Heb ik geen aanvulling over. Dank u wel, voorzitter.
Dan heb ik volgens mij iedereen gehad in de eerste termijn. En nodig de gedeputeerde uit voor beantwoording.
Voorzitter, dank. Dank ook aan de vertegenwoordigers van de Rekenkamer voor de toelichting, maar vooral ook voor het uitvoeren van het onderzoek en ook van deze kant. En ik denk dat wij dat in de antwoordbrief, reactiebrief ook verwoord hebben. Wij kunnen ons vinden in de conclusies en de aanbevelingen. Dus daarmee zou ik mij ervan af kunnen maken. Maar u stelt terecht de vraag, ja college, wat gaat u daar dan mee doen? Nu is dat ook wel, nu ligt u wel een hele hoge urgentie. De rapportage is koud van de pers. En nu vraagt u mij al, college, wat gaat u daarmee doen? Nou, laat ik daar zo helder mogelijk over. Helder mogelijk over proberen te zijn. Wij gaan in het eerste kwartaal met u spreken over de economische agenda. En zoals ook al in een vorige periode aan de orde was, is het MKB-ondersteuningsinstrumentarium daar een heel belangrijk onderdeel van. Wij voeren, en een aantal van u hebben daar, ik dacht dat het de heer De Boer was, heeft al gehint op het kapitaalmarktonderzoek wat op dit moment loopt. Dat onderzoek is nagenoeg afgerond. Wij bevinden ons in de fase waarin we dat ook met onze partners binnen de Noordvleugel, Noord-Holland, Utrecht aan het bespreken zijn. En we hebben ook een deelonderzoek voor Flevoland gedaan. En ook die conclusies zullen wij binnenkort betrekken bij voorstellen die wij u zullen gaan doen om te komen tot een vernieuwd, herijkt MKB-financieringsinstrumentarium. Dat kunt u verwachten in het kader van de economische visie. Dus dat zal wat mij betreft bespreking kwartaal 1 of 2. We moeten even kijken wanneer we met elkaar in de diepte de economische visie gaan bespreken. Maar ik ben echt van plan om op zo'n kort mogelijke termijn ook dat totale, en een aantal fracties van u hebben dat ook benadrukt, het totale financieringsinstrumentarium in beeld te brengen. Dat zegt u goed, meneer Korteweg, want we hebben een aantal instrumenten. En ik denk dat het goed is dat u ook inzicht krijgt in wat is er nou Flevoland breed beschikbaar? Voor welke segmenten van de markt zijn wij nu gewoon aan zet, ook als overheid? En waar kunnen wij wellicht ook private partijen en private initiatieven nog meer betrekken bij die totale financieringsvraag van het MKB? Ook daar zijn wij met een aantal partijen over in gesprek. En dat is wat mij betreft ook onderdeel van in ieder geval de informatieoverdracht die wij u willen gaan doen, maar ook in een concreet statenvoorstel zal dat komen in het kader van het uitvoeringsprogramma financiering en support aan het MKB. Veel concreter kan ik niet zijn. Lening of subsidie, dat is ook een keuze. Ik denk dat we de voor- en nadelen daarvan met elkaar maar eens goed in beeld moeten brengen. Maar ik kan mezelf, en dat baseer ik dan maar ook op de gesprekken die ik met ondernemers heb gevoerd, dat het in heel veel gevallen van de nu verstrekte subsidie zo is dat ondernemers ook wel aangeven, ja, wat ons betreft had het ook wel in de vorm van een lening gekund. Dus dat zijn wel heel uitdrukkelijk elementen die we daarin meenemen. Drempel verlagen van, ga je breed uitspreiden.
Een interruptie van de heer Janssen van 50PLUS. Of een aanvullende vraag misschien.
Ja, een aanvullende vraag, voorzitter. U heeft het over een uitvoeringsprogramma MKB financiering en support. Wanneer mogen we dat verwachten?
Nou, ik denk dat wij met elkaar daar het gesprek over moeten hebben en dat u dan keuzes moet maken. Maar ik kijk even naar achter. Wat is een haalbare termijn? Ja, tweede kwartaal. Dan zitten we in het tweede kwartaal. Ja. Nee, we zijn al heel eind op strijk. Wat ik zeg, het kapitaalmarktonderzoek is er. Dat gaan we nu bespreken, gaan we conclusies aan verbinden. En die conclusies zullen ook in voorstellen naar uw staten toekomen. En daar zullen ook al dit soort vragen die u hier terecht opwerpt, waarvan wij ook in onze college-reactie hebben gezegd van de aanbevelingen nemen wij over, die zullen wij daar ook in meenemen. Ook de vragen van, ja, wat is nou de omvang van de subsidie in relatie tot het effect wat je nou beoogt. Heel veel kleine subsidies geeft ook heel veel uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten zijn ook relatief beheersbaar en laag. Als we kijken, dat is een belangrijk punt, hè. Een deel van de regeling wordt met Europees geld gefinancierd. Aan Europees geld zitten zware verantwoordings- en controlevereisten. Dat geeft vervolgens ook weer een deel van de controledruk bij de bedrijven. Nou, het is misschien ook een overweging om te zeggen van, nou, dat Europees geld, dat gaan we in een ander segment inzetten. Bijvoorbeeld in het wat grotere MKB. En we gaan zelf het kleinere MKB, om bijvoorbeeld die administratieve lasten wat beheersbaarder te maken, met eigen middelen financieren, waar we dan vervolgens ook andere eisen aan kunnen stellen. Maar dat is vervolgens ook echt een politieke vraag die bij u neerkomt. Want andere eisen, minder verantwoording,
En betekent ook, ja, minder verantwoording achteraf. Moet u ook genoegen mee kunnen nemen dat we dan in het kader van dit soort evaluaties misschien ook wel weer minder informatie ophalen. En dat er ook in die zin wat een andere vorm van controle en verantwoording gaat plaatsvinden. Maar dat vind ik ook echt een politieke afweging. Welke termijn heb ik al iets over gezegd? En ik benadruk nogmaals dat wij bij u komen met een overzicht en een voorstel voor het totale MKB. Inclusief ook vanuit de markt en door private partijen beschikbaar gestelde instrumenten voor financiering van datzelfde MKB. Dus we praten hier over het innovatieve MKB. Maar uiteindelijk gaat het ook over groeikapitaal, venturekapitaal. Zeg maar de hele cyclus van de bedrijfsontwikkeling zullen we daarbij onder de loep nemen. Mag ik het daarbij laten?
Wat mij betreft wel, maar we zullen kijken of de Staten daarmee genoegen nemen. Maar ik zie de heer De Boer meldt zich al voor een tweede termijn. Mag u dat gelijk mee aan doen?
Ik had nog even gevraagd van. Er staat nu als beslispunt van GS dragen op om streefwaardes vast te stellen. Maar mag ik begrijpen dat het ook betrokken wordt bij het statenvoorstel, bij het uitvoeringsprogramma, en dat daar ook de streefwaardes in benoemd worden? En dat we uiteindelijk als provinciale staten dan ook het gesprek hebben over de vast te stellen streefwaardes. Mag ik hem zo begrijpen?
Ik zeg u niet toe dat wij streefwaardes gaan opnemen. Als ze er niet in staan en u vindt dat ze er wel in staan, dan hebben we daar het debat over. Maar ik kom met een voorstel en daar mag u een opvatting over geven. Of daar wel of geen streefwaardes. Dat heeft ook weer te maken met hoe sterk sturend wil je zijn aan de voorkant.
Meneer Korteweg.
Nu zie ik licht in de wat gedeputeerde nu net zegt en de beslispunten die voorliggen, want daarin wordt het uitdrukkelijk opgedragen aan het college om te komen met streefwaardes. En nu zegt de gedeputeerde van, dat moeten we nog maar eens bekijken of dat kan.
Zijn aanbevelingen.
Misschien dat ik nog even als voorzitter van de commissie nog even wil duiden. Als u kijkt naar de aanbeveling van de Rekenkamer, dan ziet u heel goed dat daar staat in de eerste regel onder de aanbeveling, zowel aanbevelingen aan PS en GS. Ze zijn niet allemaal exact scherp neergezet. Dat zou mijn commentaar op het rapport zijn, dat ik vind dat de Rekenkamer heel duidelijk zou moeten adresseren wie ze aanspreekt. En als ze beide aanspreken, dat ze ook duidelijk over zijn. Maar hierin zit ook een verantwoordelijkheid voor uzelf. Dus u kunt vragen aan de gedeputeerde om dingen te duiden, nader te duiden, omdat u er behoefte aan heeft. Maar het ontslaat u niet aan het recht te gebruiken om zelf aan te geven wat u daar wilt terugzien. En uiteraard, hoe u dat verder mee omgaat, dat is natuurlijk in een stuk politiek.
Mag ik
u mag het aanvulling geven.
Voorzitter, ik merk dat dit onderwerp op een warme belangstelling kan rekenen. Dat doet mij deugd. En ik zou u eigenlijk willen aanbieden om gewoon al zo spoedig mogelijk in het eerste kwartaal gewoon met deze commissie gewoon in een workshopachtig verband dus even gewoon te verkennen van wat speelt er nou allemaal als het gaat over MKB-ondersteuning en financieringsinstrumenten. En dat we dan al met elkaar even een beeld krijgen van wat voor instrumenten hebben we nu hier in huis. Voordat ik met u in de beeldvorming met een voorstel kom, zodat u al even aan de materie die kunt, ruiken en proeven. En dat we dan ook al even inzicht geven in wat heeft bijvoorbeeld dat kapitaalmarktonderzoek nou opgeleverd. Want dat geeft ook wel hele interessante conclusies en inzichten in waar bestaat dat Flevolandse MKB nou uit en waar ligt nou precies die financieringsvraag en waarom ligt die daar?
Het is natuurlijk een vraag. Uiteindelijk moet u daar zelf over gaan. En 2 december kunnen we hem in de lange termijn agenda prikken, als u dat zou willen. Maar u moet zelf aangeven of u dat wil. En u kunt uiteraard 2 december dat ook nog doen. Maar we zijn begonnen aan de tweede termijn. Als u die vraag meeneemt in uw tweede termijn, wilt u nog een aanvulling doen naar aanleiding van deze inzicht op basis van de tweede termijn? Nee, dan ga ik door met degene die het woord daarna wil voeren. De heer Jansen, aan u het woord.
Ja, voorzitter. Dank voor de bewoordingen van het college. Meneer Appelman heeft het over de economische visie gehad. Waarbij hij zei van ja, dat moet je toch eigenlijk per segment gaan bekijken. En vervolgens heeft hij het over een uitvoeringsplan. MKB financiering en support. Die verwachten we dan in het tweede kwartaal. Wat is de relatie met die twee beleidsdossiers? Dat is mijn eerste vraag. En mijn tweede vraag, waar ik wel behoefte aan heb, ook aan de hand van dat rapport wat er nu bij de Rekenkamer ligt, Dat is niet zeg maar een formele beeldvormende sessie, maar wel zeg maar een been op tafel overleg. Zodat we goed kunnen bevoelen en ook kunnen bevroeden van wat zich eigenlijk allemaal in dat segment afspeelt. Dus daar zou ik dan meer behoefte hebben als in een beeldvormende sessie. Maar meer in een been op tafel waar je gewoon vrijuit met elkaar, ook met de ambtelijke hoek erbij, met elkaar van gedachten zou kunnen wisselen. Misschien is dat ook een idee.
Volgens mij heb ik ook duidelijk in een soort workshopachtige omgeving, niet in een formele politieke setting, maar waarin we gewoon met elkaar even de diepte in kunnen. En dat ik ook even bij u kan proeven waar uw vragen en waar uw informatiebehoefte ligt.
Mevrouw Azarkan, PvdA.
Ja, even heel kort. Wat ons betreft akkoord voor zo'n workshop. Het lijkt ons interessant om daar ook met elkaar van gedachten te wisselen. En wij wachten verder de voorstel van het college af.
Dank u wel. Ik kijk rond, de heer Van Ginkel, PVV.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat ons betreft ook zeer welkom, zo'n workshop. En daar kunnen we dan onze nadere vragen heel goed in kwijt, neem ik aan.
Dank u wel. Dan ga ik door, mevrouw Broen van de VVD.
Dank u wel. Wij zijn uiteraard ook heel tevreden als we in een workshop alles te horen kregen over de genoemde zaken. Ik heb nog wel even een vraag over het voorstel zelf. Wij zouden toch wel graag wat meer in de richting van de haalbaarheid van projecten aan de voorkant iets willen horen. En of je dat nou streefwaarde moet noemen of waar dat onder valt. Ik weet ook niet hoe dat nu gaat, waar precies naar gekeken wordt. Maar daar zou ik wel graag in het voorstel iets over terug willen zien. Anders kan je helemaal niks meten.
Nee, maar laten we dat in die informatieronde workshop aan u gewoon in informerende zin overdragen.
Prima.
Van hoe ziet dat proces er nu uit? Hoe ziet zo'n aanvraag er nou uit? En dat we dan vervolgens met elkaar even spreken van ja, zou je daar aan de voorkant nou wat scherper in willen zeven of strakker op willen sturen? En hoe zou dat eventueel in een nieuwe regeling terecht moeten komen? Dat lijkt mij een goed voorstel en daar wil ik graag op ingaan.
Ja, dankjewel.
Ik kijk even rond of er nog noodzaak is om in de tweede termijn nog iets verder toe te voegen. Of dat dit ongeveer wel een goede uitkomst is van deze ronde. En ik heb de indruk dat dat zo is. Ik ben nog wel even benieuwd of in die workshop misschien een rol nog weggelegd is voor de rekenkamer. Er kunnen nu nog zaken gedaan worden. Ze zitten nog in de ronde. Maar...
Nou, voorzitter, ik wil ook wel u het aanbod doen dat wij even, of u als agendacommissie of met een delegatie uit uw staten, gewoon even een voorbereidende bijeenkomst heeft van goh, wat willen wij nou even met elkaar uitwisselen. Dat ik ook even iets scherper krijg. Waar ligt nou exact uw informatiebehoefte? Dat kan ook.
Nou, laat de agendacommissie een keer daarvoor inrichten. Dat is goed. Dan doen we dat. Het stuk gaat uiteraard naar de Staten toe. Voor zover als ik nu begrijp, denk ik dat het goed gewoon zo door kan. Ik schat het even in dat het best een hamerstuk zou kunnen zijn. Heb ik dat goed ingeschat? Prima, dan maken we er nu een hamerstuk van. Dan is dit punt klaar met behandeling. En dan gaan we door naar het volgende punt. En dat is een besloten onderdeel. En dat betekent dat wij 5 minuten schorsen. En dat we dadelijk met een beperkt aantal personen in deze zaal teruggaan. Ik schors tot 8:10.